Jezus, Gods heerlijkheid, verschijnt. Je zou kunnen zeggen, de mensenzoon is gekomen. En drie keer zegt Jezus die zin ook. Hè? De mensenzoon is gekomen en dan volgt er wat. In Markus 10, daar zegt Jezus, de mensenzoon is gekomen om te dienen. En zijn leven te geven als losgeld voor velen. In Lucas 19 zegt Jezus, de mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. En in Lucas 7 zegt Jezus, de mensenzoon is gekomen. Hij eet en hij drinkt. Nou, die eerste twee uitspraken vertellen waarom Jezus is gekomen. Jezus is gekomen om te redden. Jezus is gekomen om zijn leven te geven. Maar met die laatste uitspraak vertelt Jezus hoe hij is gekomen. Jezus vertelt zijn methode, zijn aanpak. De mensenzoon is gekomen. Hoe? Nou, etend en drinkend. We gaan het Bijbelgedeelte lezen waarin Jezus dit vertelt. En dat is de tekst voor vanochtend, Lucas 7. En we lezen vanaf vers 24. Toen de afgezanten van Johannes vertrokken waren, zei Jezus tegen de menigte over Johannes het volgende. Waar zijn jullie in de woestijn naar gaan kijken? Naar het wuiven van het riet in de wind? Wat zijn jullie dan gaan zien? Een mens die zich in fraaie gewaden hulde? Wel nee, want wie voorname kleding draagt en in weelde leeft, woont in een paleis. Wat zijn jullie dan wel gaan zien? Een profeet? Jazeker, ik zeg jullie, zelfs meer dan een profeet. Hij is degene over wie geschreven staat, let op. Ik zend mijn bode voor je uit. Hij zal een weg voor je banen. Ik zeg jullie, van allen die geboren zijn uit een vrouw is niemand groter dan Johannes. Maar in het koninkrijk van God is de kleinste nog groter dan hij. Alle mensen die dit hoorden, ook de tollenaars, brachten hulde aan God en zijn gerechtigheid. Zij hadden zich immers door Johannes laten dopen. Maar de fariseeën en wetgeleerden verwierpen het plan van God. Zij hadden zich immers niet door hem laten dopen. Waarmee zal ik dan de mensen van deze generatie vergelijken? Waarop lijken ze? Ze lijken op kinderen die op het marktplein zitten en elkaar toeroepen. Toen we voor jullie op de fluit speelden, wilden jullie niet dansen. Toen we een klaaglied zongen, wilden jullie niet treuren. Want Johannes de Doper is gekomen, hij eet geen brood en drinkt geen wijn, en jullie zeggen, hij is door een demon bezeten. De mensenzoon is gekomen, hij eet en drinkt wel, en jullie zeggen, kijk, wat een veelvraat, wat een dronkaard, die vriend van tollenaars en zondaars. En toch is de wijsheid door Allah kinderen in het gelijk gesteld. De mensenzoon is gekomen, hij eet en hij drinkt. Dat is zijn aanpak. Het is bijzonder, hè? Jezus zegt niet, de mensenzoon is gekomen. Hij doet wonderen en tekenen. Dat zegt hij niet. Jezus zegt ook niet, de mensenzoon is gekomen. Hij vertelt verhalen en gelijkenissen. Nou, Jezus deed volop wonderen. En hij vertelde volop gelijkenissen. Maar als Jezus vertelt wat het meest eigene is aan hem, wat het meest opvalt ook aan de mensen die naar hem kijken, is het dit. Ik eet en drink. Ik vier de maaltijd. En het is ook zo. Dat is het meest opvallende aan Jezus. Als eerste zijn er heel veel verhalen waarin Jezus eet en drinkt. En dan zou je nog kunnen denken, ja, dat doen mensen. Eten en drinken dus Jezus ook. Maar dat is nog maar het begin. Als je daarover gaat nadenken, er zijn ook een aantal belangrijke gelijkenissen die draaien om feesten of om een maaltijd. Er is een gelijkenis over die 10 meisjes die op weg gaan naar de bruiloft en ze vallen in slaap. Er is een andere gelijkenis over een bruiloft waar mensen worden uitgenodigd en die komen. Of denk aan de gelijkenis van het verloren schaap, het verloren muntje en de verloren zoon. Alle drie eindigen ze met een feest. En het zijn de meest bekende gelijkenissen van Jezus. En Jezus vertelt er niet alleen over zijn eten en drinken. Jezus zet de maaltijd ook heel centraal in zijn optreden. Want wat was het eerste wonder van Jezus? Water in wijn veranderen. Bruiloft van Canaan. Ja, helemaal goed. Toch? En wat zegt Jezus tegen Zacchaeus? Dat is een tollenaar, iemand die er niet bij hoorde. Jezus zegt niet, nou, ik hou van je. Jezus zegt, ik moet vanavond bij jou eten. Ik moet de maaltijd bij jou vieren. En de vraag die mensen Jezus voor de voeten werpen is deze. Waarom eet u met prostituees? Waarom eet u met zondaars? Waarom eet u met mensen die er niet bij horen? En dan nog dit. Jezus heeft 2 opdrachten gegeven. Jezus heeft gezegd dat we mensen moeten dopen. En hij heeft gezegd dat mensen samen moeten eten. Jezus heeft de doop ingesteld. En hij heeft een maaltijd ingesteld. Een hele bijzondere maaltijd, maar toch een maaltijd. De mensenzoon is gekomen. Hij eet en hij drinkt. En we voelen ook wel aan dat het belangrijk is, eten en drinken. Dat het veel betekent. Want samen eten en drinken heeft alles te maken met vriendschap. Als iemand mij uitnodigt in zijn huis en zegt, kom je vanavond bij me eten? Dan betekent het dat ik bij hem mag horen. Dat ik zijn vriend mag zijn. Misschien wel dat ik bij de familie hoor. We horen bij elkaar, want we eten en drinken samen. En samen eten heeft ook te maken met verzoening. En je kan denken over het familiediner, het programma op tv. Je mag erover denken wat je wil, maar iedereen snapt meteen waar het over gaat. Dit gaat over verzoening. Verzoening tussen mensen. En samen eten heeft tenslotte ook alles te maken met verzoening met God. En dat begint hier al. Op het moment dat we God danken voor het eten dat hij aan ons heeft gegeven, dan gaan we ervan uit dat het goed is tussen ons en God. Samen eten heeft te maken met verzoening. Samen eten is dus al heel wat. En als je dan gaat lezen, nou, met wie zit Jezus aan tafel? Ja, met zijn vrienden. Maar Jezus zit ook aan tafel met onreine mensen. Hij zit aan tafel met zondaren. Hij zit aan tafel met arme mensen. Jezus zit zelfs uiteindelijk aan tafel met zijn vijanden. En hij zegt, volg mij. Doe het net zoals ik. En zouden we dat niet willen? Zo'n kerk, zo'n gemeenschap. Net zoals Handelingen 2, zoals we hebben gelezen. Zouden we dat niet willen? Maar ik kan me voorstellen dat hoe mooi het ook klinkt, en het klinkt mooi, dat u misschien denkt, ja, maar kan het niet wat minder? Ja, niet dat Jezus wat minder had moeten eten, daar moeten we maar mee leren leven, dat hij veel at. Maar ik bedoel het anders. Jezus zit aan tafel met zijn vrienden. Nou, dat lukt ons ook nog wel, als we tenminste tijd hebben. Maar hoe ver moeten we gaan? Moeten we echt ook aan tafel zitten met mensen die PVV stemmen? Met homoseksuelen? Moeten we aan tafel zitten met christenfundies? Moeten we echt moslims uitnodigen? Is het echt de bedoeling dat we gaan eten met mensen van de voedselbank? Ik wil niet aan tafel met mijn buurman. Ik wil eigenlijk niet eens aan tafel met mijn vrouw. En dan moet ik zeker ook nog uitbundig doen. Kan het niet wat minder? Want hoe graag we het ook willen, hoe diep we in ons hart ook beseffen dat kerst en advent hier om draaien, we kunnen het niet. kan het niet wat minder? Nou, nu zitten we midden in die gelijkenis van Jezus. Want voordat Jezus zegt, de mensenzoon is gekomen, hij eet en hij drinkt, toen vertelt hij, het is goed om je Bijbel erbij te pakken, dan vertelt hij een gelijkenis. Hè? In vers 31 staat, waarmee zal ik de mensen van deze generatie vergelijken? En daarvoor heeft Jezus verteld over Johannes de Doper. Nou, Johannes de Doper was een boeteprediker. Johannes de Doper was in de woestijn. Hij had een mantel aan, hij schoor zich niet. Hij had lange woeste haren en hij zei, bekeer je, want de bijl ligt aan de wortel van de boom. Johannes was een boeteprediker. En de mensen lieten zich door hem dopen. Anderen weer niet. En in reactie daarop zegt Jezus, waarmee zal ik de mensen dan vergelijken? Ze lijken op kinderen die op het marktplein zitten en elkaar toeroepen. Toen we voor jullie op de fluit speelden, wilden jullie niet dansen. Toen we een klaaglied zongen, wilden jullie niet treuren. Nou, wie wilde er nou niet dansen? Johannes de Doper. Die wilde niet dansen. Hij was een onheilsprofeet. Wie wilde er niet treuren? Jezus. Jezus wilde niet treuren. Johannes, kan het niet een beetje minder ernstig? Als ze nou gewoon een vrolijk liedje voor je zingen, dan ga je toch wel even dansen. Kan je dan een beetje lachen? Jezus, kan het niet een beetje minder gastvrij? Kan niet een beetje minder blij? Kun je niet een beetje treuren? Gewoon, hoe verschillend Jezus en Johannes ook waren, ze riepen dus dezelfde reactie op. Kan het niet een beetje minder? Want wat jij wilt, wat u wilt, leg maar even de nadruk op Jezus, zo gastvrij, dat kunnen we niet. Kan niet een beetje minder. Maar nu wordt het toch pas interessant. Nu moeten we er toch juist doorheen. Als we denken, kan het niet een beetje minder? En Jezus zegt, nee, kan niet minder. Nu wordt het interessant. Want hoe verschillend Johannes en Jezus ook zijn, hierin komen ze overeen. Het kon niet minder. Alle twee waren ze op hun eigen manier even radicaal. Links en rechts. En hoe verschillend ze ook waren, eigenlijk leken ze wel heel erg op elkaar. Het is opvallend, hè? Ze zijn alle twee vermoord. En Johannes is onthoofd en Jezus gekruisigd. En allebei onterecht. En de mensen reageren op dezelfde wijze. De zondaars die stroomden naar Johannes toe en naar Jezus. En de fariseeën, ze moesten niks van Johannes hebben en niks van Jezus. Dat is opvallend, hè? Hoe verschillend ze ook waren, dezelfde reacties. Ik dacht eerst, misschien heeft de kerk gewoon twee opties. Of je gaat gewoon donderpreken houden, net zoals Johannes, dat is de ene mogelijkheid. Of je gaat net zo gastvrij zijn als Jezus, dat is de andere mogelijkheid. En alles wat ertussenin zit, dat is wel veilig, maar uiteindelijk gewoon een beetje, ja, flauwe hap. Maar als je je Bijbel gaat lezen, dan weet je waarom Johannes zei wat hij zei en Jezus deed waarom hij dat deed. Johannes zei, het koninkrijk van God komt, het is er vlakbij. Johannes was de wegbereider. Maar Jezus zei, ik ben de koning. Welkom op mijn feest. En wij als kerk, wij leven in de tijd van Jezus. Dus misschien ligt die tweede optie, om net als Jezus te zijn, toch meer voor de hand. En dan kan het dus niet minder. De mensen in de tijd van Jezus en Johannes, die zagen uit naar de komst van Gods koninkrijk. Ze hoopten dat er een dag zou komen waarop God zou ingrijpen. En als ze daarover gingen vertellen, dan gebruikten ze woorden uit het Oude Testament. En een van de dingen die ze vertelden was, God gaat feest vieren met ons. God gaat met ons een maaltijd vieren. En daarom kan iemand op een gegeven moment tegen Jezus zeggen, gelukkig al wie zal deelnemen aan de maaltijd in het Koninkrijk van God. Of kan Jezus zeggen, ik zeg jullie dat velen uit het oosten en uit het westen zullen komen en met Abraham, Isaac en Jacob zullen aanliggen in het koninkrijk van de hemel. De mensen in de tijd van Jezus zagen uit naar een toekomstig feest. En die hoop ontleenden ze aan een profeet. En de meest bekende profetie is die van Jesaja. Jesaja 25. Het is goed om die even op te zoeken. Jesaja 25. We lezen vanaf vers 6. En dan lezen we de wereld waarin de mensen van toen leefden. Op deze berg. Op deze berg richt de Heer van de hemelse machten voor alle volken een feestmaal aan. Uitgelezen gerechten en belegen wijnen. Een feestmaal, rijk aan merg en vet, met pure rijpe wijnen. Op deze berg vernietigt hij het waas dat alle volken het zich beneemt. De sluier waarmee alle volken omhuld zijn. Voor altijd doet hij de dood teniet. God de Heer wist de tranen van elk gezicht. De smaad van zijn volk neemt hij van de aarde weg. De Heer heeft gesproken. Op die dag zal men zeggen, hij is onze God. Hij was onze hoop. Hij zou ons redden. Hij is de Heer. Hij was onze hoop. Juich en wees blij. Hij heeft ons gered. Gods feestmaal komt. Er komt ooit een dag. En Jezus zegt. De mensenzoon is gekomen. Hij eet en hij drinkt. Jezus noemt zichzelf de mensenzoon. Nou, dat is een titel, een omschrijving uit een andere profeet van Daniel. Maar het is ook een profetie die naar de toekomst kijkt. De mensenzoon is gekomen. Hij eet en hij drinkt. Jezus zegt niet, ik zit ook af en toe met een bord met pizza voor de televisie en kijk dan wat er komt en je bent van harte welkom om mee te kijken. De mensenzoon is gekomen. Hij eet en hij drinkt. Dat is dus gastvrijheid die naar Gods toekomst verwijst. Jezus zegt, ik ben de toekomst. Ik breng Gods maaltijd. Jezus zet zichzelf op Gods stoel. En Jezus zegt, ik ben die toekomst. En wie nodigt hij wel niet uit? Dat betekent het als Jezus zegt, ik ben gekomen, ik eet en ik drink. De toekomst van God is nu al begonnen. En hoe mooi dat ook allemaal klinkt. En ik hoop dat het mooi klinkt. En dat jullie zien hoe samen eten kan verwijzen naar Gods toekomst. Zo gastvrij als Jezus. Ja, dat kunnen we niet zijn. Maar als het niet minder kan. Wat moet je dan doen? De mensenzoon is gekomen. Hij eet en drinkt wel. Maar jullie zeggen, kijk wat een veelvraat, wat een dronkaard, die vriend van tollenaars en zondaars. Hij is een veelvraat en een slemper. Nou, dat is natuurlijk een uitweg. Als het niet minder kan, dan zeg je gewoon, nou. En Jezus herhaalt die woorden, veelvraat en slemper. En dat doet hij bewust. Want die woorden, veelvraat en slemper, verwezen naar een heel, nou ja, wij zullen het ongetwijfeld een typisch wetje vinden. In het Oude Testament zat een heel typisch wetje. In Deuteronomium 21. Zoek ook maar eens op. Deuteronomium 21. En ik denk dat ik met het woord typisch niks te veel heb gezegd. Deuteronomium 21 vanaf vers 18. Er staat, als ouders een opstandige, onhandelbare zoon hebben, die niet naar hen luistert, en ook na hardhandige bestraffing nog niet wil gehoorzamen, dan moeten zijn vader en zijn moeder hem meevoeren naar de stadspoort en hem aan de oudste voorgeleiden. Ze moeten tegenover de stadsoudste verklaren, onze zoon is opstandig en onhandelbaar. Hij wil niet naar ons luisteren. Hij is een losbol en hij drinkt te veel. Nou, het staat er niet letterlijk, maar je moet er gewoon aan denken. Hij is een veelvraat en een slemper. De inwoners van de stad moeten hem dan stenigen tot de dood erop volgt. Nou, Joden hebben deze wet vaak zo uitgelegd dat ze hem niet hoefden uit te voeren. Dan zeiden ze, ja, als het om een zoon gaat van onder de 12, dan zijn zijn ouders verantwoordelijk voor zijn gedrag en dan is deze wet niet van toepassing. En als een zoon ouder dan 12 jaar is, dan heeft hij bar mitzwa gedaan en dan is hij eigenlijk volwassen en dan is hij zelf verantwoordelijk en kunnen zijn ouders hem niet meer meenemen. Dus we hoeven hem niet te doen. Ze vonden het zelf blijkbaar ook een lastig wetje. Maar wij kennen iemand op wie deze wet wel is toegepast. Want wat is er gebeurd met Jezus? Zijn volksgenoten verklaarden hem tot veelvraat en slemper. En hij is misschien niet gestenigd, maar hij is wel buiten de stadspoort gebracht en gekruisigd. Ik denk dat het gekke wetje toch heel dichtbij kan komen en laat zien dat Jezus onze dood is gestorven. De dood van mensen die er geen zin in hebben om gastvrij te zijn. Mensen die er geen zin in hebben om goed te doen aan goede en aan kwade mensen. Zoals hun vader in de hemel dat doet. Mensen die niet lijken op God. De dood van mensen die weerspannig zijn om gastvrij te zijn, zoals hun hemelse vader. De dood van mensen die hun gastvrijheid begrenzen tot hun vrienden. De mensen die op hen lijken. En dat Jezus de dood is gestorven van mensen die van hun leven inderdaad een feest hebben gemaakt. En dachten, ik zoek het zelf wel uit. En die op een dag ontdekken dat ze veelvraat en slimper zijn. Zou u uitgenodigd willen worden voor Gods maaltijd? Jezus nodigt ons uit. En wie met hem eet, viert nu al de maaltijd van Gods Koninkrijk. En Jezus nodigt mensen uit die zelf niet kunnen uitnodigen. Die zelf niet willen uitnodigen. Hij nodigt zelfs mensen uit die zeggen van, nou, ik wil wel wat mensen uitnodigen, maar kan het niet wat minder. Al die mensen nodigt Jezus uit. Maar Jezus zelf doet niet minder. Hij nodigt uit met handen waar gaten in zitten. De gaten van het kruis. Hij is de dood gestorven van mensen die zelf niet gastvrij kunnen zijn. Jezus is de gastheer. En wij, hier, dit is Gods gezin. Een verzameling mensen die soms wel gastvrij zijn en soms helemaal niet. Die er soms zin in hebben en soms niet. En toch, dit is Gods gezin. En u bent van harte welkom. U bent van harte welkom. We moeten hier ook niet gaan proberen om net zo te doen als Jezus. We mogen proberen om te genieten van zijn uitnodiging. En andere mensen daarin te laten delen. Dat is hoe we bedoeld zijn. En dat is wat die eerste gemeente deed. Ze deelden in de vreugde van Jezus. En ze lieten andere mensen delen in zijn welkom. Amen.